Goedemorgen, broeders en zusters uit Hoorn en de omgeving. Het is inderdaad een tijdje geleden dat ik in uw midden mocht zijn. Ik heb toen gesproken over het thema Ga tot de mieren, gij luiaard, en word wijs. En ik hoop dat u in geestelijke wijsheid in de afgelopen periode steeds dichter naar de Heer bent gegroeid. Want daar willen we ook vanmorgen op verder borduren. Ik was ook voornemens geweest om het stukje wat Jacco heeft gelezen over de hemelvaart met u te lezen, maar hij heeft dat zo keurig gedaan. Dan kan een oud-schoolmeester niet verbeteren. Dus wat dat betreft kom ik daar straks nog wel kort op terug. Maar het gedeelte wat ik met u onder de aandacht wil brengen is Handelingen 1... Vers 12 tot en met 14. Handelingen 1, de versen 12 tot en met 14. En daar luidt het woord van God aldus. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem. Van de berg die de Olijfberg genoemd wordt. Die vlak bij Jeruzalem is. En daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal en bleven daar. Namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas. Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria de moeder van Jezus en met zijn broers. Tot zover dit korte schriftgedeelte voor vanmorgen. Ik heb als thema voor de woordverkondiging gekozen voor het onderwerp eendrachtig bidden en volharden. De discipelen lezen we in dit gedeelte en allen die bij hen waren keren terug naar hun, wat je zou kunnen noemen, basis in Jeruzalem. Het was een korte, trekkelijk korte wandeling van zo om en nabij de 800 meter. Want meer mocht je op de Sabbat eigenlijk niet lopen. Een kleine kilometer dus. En de evangelist Lucas vertelt ons heel nauwkeurig wie er bij deze oorspronkelijke groep allemaal aanwezig waren. Dat zijn drie verschillende groepen die hij tekent. Als eerste natuurlijk de namen van de discipelen. Stuk voor stuk worden ze genoemd en uiteraard zonder nu die van Judas Iscariot. Als tweede noemt hij de vrouwen die Jezus tijdens zijn leven zo trouw hadden gesteund. Ook bij zijn lijden en bij zijn sterven. En hierbij kun je onder andere, zonder dat ze met naam genoemd worden, maar in diverse Bijbelverhalen komen hun namen wel naar voren, kun je dan denken aan Maria van Magdala, Johanna, Salome en Suzanne. En nog een aantal Maria's. En als derde noemt Lucas ook Jezus' moeder Maria en zijn broers. Leden van Jezus' familie. Ze heten Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Eerlijk gezegd, heel verrassend dat zij hier genoemd worden, want tijdens het geestelijke leven van de Heer Jezus hier op aarde, in die periode tussen 30 en 33 jaar, waren ze nou niet bepaald zijn grootste aanhangers geweest. Sommigen hadden zelfs hun eigen broer, de Heer Jezus, van waanzin beschuldigd. Je kunt dat lezen in onder andere Marcus 3, vers 21. Dan lezen we, en toen zijn verwanten, familieleden, dat hoorden, gingen zij erop uit om hem tegen te houden. Ze wilden gewoon dat hij met zijn bediening ging stoppen. Want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. En als iemand buiten zichzelf is, weet hij toch niet meer wat hij ten diepste aan het doen is. Een andere vertaling zegt, want volgens hen had hij zijn verstand verloren. En weer een andere vertaling, want zij zeiden dat hij zichzelf niet was. Zo dachten ze dus aanvankelijk over de Heer Jezus. Over zijn heilswerk waarvoor hij gekomen was naar deze aarde. Maar wellicht zijn ze aan het denken gezet. Door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Door zijn dood en door zijn opstanding. En daardoor tot geloof gekomen. En nu dus ook heel anders gaan handelen. En we kunnen bijvoorbeeld in dat machtige hoofdstuk wat we ongetwijfeld ook met Pasen hebben gelezen en wat we ook zo vaak aanhalen als het gaat om de wederkomst van de Heer Jezus Christus. We kunnen in 1 Korintiërs 15 vers 7 lezen dat Paulus ons daar vertelt dat de Heer Jezus na de opstanding ook heel persoonlijk aan zijn broer Jacobus verschenen is. En we ontdekken in de Bijbel, als we het boek Handelingen zo verder vervolgen, dat Jacobus dan ook naar voren treedt als leider van de gemeente te Jeruzalem. En daarom wordt hij door Paulus ook gerekend tot de apostelen. Wel nu, deze drie groepen vormen dus de kern, de basis van de groep die na de uitstorting van de Heilige Geest, wat we zo de Heere wil komende zondag weer willen vieren en gedenken, zo'n diepgaande invloed zou gaan hebben op de toenmalige wereld. Als je nou gewoon die namen eens eventjes, waarvan je sommige namen ook een levensverhaal kent, als je dat nou gewoon eens eventjes op jezelf laat inwerken, dan rijst toch de vraag, hoe heeft een nauwelijks minder succesvol stelletje mensen dit kunnen bewerkstelligen? Ga maar na, eenvoudige vissers, vaak ook heel erg bang. Een eigenaardige belasting innen. Ondersteund door vrouwen zonder opleiding. En dan nog een aantal familieleden die nog maar net bij die groep waren gekomen. Als je dat gewoon met je menselijke verstand bekijkt, dan denk je, nou niet bepaald een ideale uitgangspositie om een nieuwe Bijbelse onderneming te starten in een hen vijandige wereld. En toch beschrijft Lucas in Handelingen 1 in de brief die hij op evangelisatiebasis heeft geschreven aan Theophilus, juist over dit typische groepje. Om sterk te benadrukken dat wat in het Bijbelboek Handelingen volgt niet een product is van menselijk intellect, van planning of van puur menselijke inspanning. Maar dat het puur en alleen de activiteit is van de verrezen Heer werkend door zijn geest. Eigenlijk klopt de naam Handelingen der Apostelen al niet. Het zou veel beter geweest zijn om de naam van dit Bijbelboek te noemen Handelingen van de Heilige Geest in en door het leven van de apostelen. Als wij van Gods wegen gevraagd worden voor een werk, dan zeggen we al heel gauw, daar kun je misschien beter toch maar iemand anders voor vragen. Want ik ben daar niet zo geschikt voor. Als je nou kijkt wie God in de Bijbel geroepen heeft om zijn heerlijke liefde en genade bekend te maken, dan zouden dat stuk voor stuk mensen zijn geweest die wij hadden afgewezen als broederraad of als sollicitatiecommissie. Maar God vraagt nooit in de Bijbel of je capabel bent, of je geschikt bent voor een werk. Het enige wat God vraagt is of je beschikbaar bent. En ik denk dat Paulus in de Filippenzenbrief daarop doelt, als hij zegt dat hij die in u en mij een goed werk is begonnen, dat zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus, tot aan het moment van de wederkomst, of wanneer we hem door ons heen gaan van aangezicht tot aangezicht zullen ontmoeten. Waar ik vanmorgen de aandacht op wil vestigen is, wat je ook mag vinden van deze groep, hoe je daar ook over mag denken, wat we in de evangelie ook over hen lezen, hoe ze soms volledig de plank mist slaan. In dit gedeelte lees je dat ze gehoorzaam zijn aan de Heer Jezus. Want Jacob heeft gelezen dat hij hen een opdracht heeft gegeven. Ze hebben daarvoor de zegen ontvangen. En ze gaan dus naar Jeruzalem zoals hij gezegd heeft. Daar wachten ze. En die gehoorzaamheid is niet zo van, nou ja, de Heer Jezus is er niet meer. Nou moet het maar eenmaal, want de Heer heeft ons dat opgedragen. Nee, juist in dat gedeelte in Lucas 24, daar lezen we dat ze vol overtuiging gaan. En heel wonderlijk, en met blijdschap. Met andere woorden, ze gehoorzamen hun Heer van ganser harte. Omdat ze wel ontdekt hebben in die afgelopen jaren dat hij nooit loze woorden tot hen heeft gesproken. Wanneer hij hen kracht beloofde. En wanneer de Heilige Geest over hen zou komen. Nu is wachten best moeilijk. En helemaal als iets lang op zich laat wachten. Jezus' volgelingen hoefden achteraf gezien trouwens maar 10 dagen te wachten. Zo groot is de tijd die ligt tussen hemelvaart en Pinksteren. Maar op zich is dat ook best wel een lange tijd. Maar misschien zegt iemand onder ons, waar heb je het eigenlijk over? 10 dagen wachten. Ik bid al zo lang vasthoudend om dit of om dat. Ik wacht al zo lang op het antwoord van mijn gebed. Ik zeg soms tegen de Heere God wat de psalmist zegt van Psalm 10. Ik dacht dat het Psalm 10 was, maar het kan ook Psalm 13 zijn. Dan zoek ik het toch even op, anders krijg ik daar straks een vraag over. Er kunnen met name als het gaat om het gebed zoveel brandende vragen in ons leven komen. Dat is toch Psalm 13. Als u dat eerste gedeelte leest van Psalm 13, dan begint dat tot 4 keer toe, vers 2 en 3, met het woord, hoe lang nog, Heere? Hoe lang nog, Heere? zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij, verhoor mij, Heere mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. En dan kost het wat van jezelf om dan met de psalmist te blijven zeggen, ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Herkenbaar, hè? Die dringende vraag. Hoe lang nog, Heere? Of, en daarom raakte ik even in de war, of Psalm 10, daar vlak voor. Heere, waarom blijft u van verre staan? Waarom verbergt u zich in tijden van benauwdheid? Zijn dat geen herkenbare momenten in uw en in mijn leven? Wachten. Wachten totdat God antwoord geeft op de vragen die je zo brandend bezig kunnen houden. Wachten op een antwoord op je gebed voor je man of je vrouw die nog steeds niet meekomt naar de samenkomst, omdat hij zijn hart, zijn leven, haar hart, haar leven niet aan de Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hoe lang kun je niet bidden? Broeder Eddie Bakker zei, ik ben zo dankbaar dat mijn moeder 20 jaar lang onafgebroken voor mij gebeden heeft. En niet na 19 jaar gestopt is. Want na 20 jaar ontdekte ik, en ik wilde alleen maar rijk worden, en ik was heel erg goed op weg, dat rijkdom iets is waarvan mensen soms zeggen, geld, dat is net drinken van zeewater. Hoe meer je ervan drinkt, des te meer dorst krijg je ervan. En dat geldt voor heel veel dingen in het leven van elke dag. Waar bidden we voor? Voor het behoud van onze kinderen. En hij vertelde zo prachtig, en toen ik tot geloof gekomen was in de Heer Jezus Christus, ben ik naar mijn moeder gegaan en ik heb haar in de keuken vastgepakt. En ik heb met haar rondgedanst en ik heb gezegd, mama, dank je wel. Dat je volgehouden hebt. Dat je volhardend bent blijven bidden. We kennen er allemaal wel wat van in ons leven van elke dag. Want tijdens wachten openbaart zich iets in uw en in mijn leven, wat er dan van ons gevraagd wordt. In de eerste plaats niet in opstand komen, omdat de dingen niet gaan zoals je eigenlijk al in je menselijke gedachten hebt opgenomen. Ook niet je geloof verliezen. Nee, blijf ook dan gehoorzaam aan wat hij door zijn woord en geest tot je zegt. Blijf trouw aan de dingen die hij je te doen geeft. Dat houdt gewoon in hem in blijdschap dienen. Hem de eer brengen, zoals we dat vanmorgen hebben gedaan met een aantal prachtige liederen. In dat wat je dagelijks voor hem mag doen en betekenen. Dat is wat de leerlingen doen als ze wachten. Nou, en na die opsomming van die 3 verschillende groepen van mensen, sluit dit gedeelte af met 3 hele belangrijke principes die het succes vormden van deze eerste christenen. En dat heeft u en mij persoonlijk, maar ook als gezin, als familie en als gemeente van Jezus Christus heel veel te zeggen. Er staat, zij bleven allen eensgezind, volhardend in het bidden en smeken. En deze drie principes, broeders en zusters, zijn een ongelooflijke potentiële kracht in elke gemeente. Weet je wat je jammer genoeg, en daarom heb ik dit schriftgedeelte ook gekozen. Weet je wat je jammer genoeg in heel veel gemeentes ziet, maar ook bij heel veel christenen. Ze vervangen gebed, maar al te vaak door activiteiten. Terwijl als je de Bijbel heel goed leest, God juist activiteiten wil als resultaat van ons gebed. Die dan weer door gebed bekrachtigd worden. Dus eigenlijk moet je zeggen, als we erop uittrekken, als we activiteiten in de gemeente ontplooien, dan moeten ze in gebed zijn, in gebed. Ervoor en erachter. Het mag dus nooit een excuus zijn om niets te doen in de gemeente. Of kostbare acties die offers vragen te vermijden. Maar gebed moet aan al onze activiteiten als Gods kinderen vooraf gaan. En we moeten ze begeleiden en volgen. En daarom zegt men ook wel, ik vind dat altijd een prachtige uitdrukking, dat gebed de kerk is waar de gemeente op drijft. Wel nu, deze genoemde groep van Jezus volgelingen bleven eendrachtig volhardend in het bidden en smeken. Denk daar eens even rustig over na. Allen, staat er met nadruk bij, bleven zij eendrachtig biddend bij elkaar. Hoeveel volgelingen van de Heer Jezus Christus kunnen dat van zichzelf zeggen in deze tijd? Want laten we maar heel eerlijk zijn. De bidstonden en de bijbelstudies in menige gemeenten zijn een soort van stiefkindjes geworden. In de 8 jaar dat ik in de gemeente in Zaandam mocht dienen, kwamen we elke maandagavond bij elkaar voor de bidstond. Ik kan me niet heugen dat de groep groter is geweest dan hooguit 15 broeders en zusters. En het waren praktisch altijd dezelfde broeders en zusters. 1 keer was er een grote opkomst, omdat toen een zuster van de gemeente een hele ernstige operatie heeft ondergaan. En toen hebben we een hele morgen gedurende die operatie gebeden. Daarna was het weer over. Allen, staat hier, bleven ze eendrachtig bidden. Weet je wat me dan bij zo aanspreekt? Dat het zo bijzonder is dat hier gezegd wordt dat die leerlingen zo eensgezind bezig zijn. We kennen toch die verhalen wel van de discipelen dat ze elkaar het licht in de ogen niet gunden. Ze waren eigenlijk maar, toen de Heer Jezus gaande was, bezig was, maar met 1 ding heel duidelijk bezig. Ze wilden van tevoren al weten welke plaats, als hij zijn rijk ging vestigen, zij daarbij zouden innemen. En er waren de 2, Johannes en Jacobus, die waren zo slim geweest, die hadden aan hun mamie gevraagd, wilt u naar de Heer Jezus gaan om te vragen, als straks uw rijk komt, of 1 van ons dan aan de rechterkant en de ander aan de linkerkant mag zitten. Oh, wat waren de discipelen boos geweest. Misschien wel het meest om het feit dat zij niet op dat slimme idee gekomen waren. Dus daar waar ze in eigen belang dachten, daar lees je nu eensgezind bezig. Wat een fantastisch voorbeeld voor elke gemeente van Jezus Christus. Ook in de ernstige tijd waarin u en ik leven. Want wat kunnen ook wij in onze gemeentes niet vaak druk zijn met onze eigen belangen. Als dat er maar doorkomt, als het maar zo gedaan wordt, dan heb ik er wel vrede mee om in deze gemeente te komen. En dat uitzicht dan vaak, als dat niet het geval is, in het afstand nemen van elkaar. Een broeder zei ooit eens tegen mij, broeder Havenkamp, ik ben op zoek naar een optimale gemeente hier in deze omgeving. Hij zei, weet u er een? Ik zei, nee. Ik zei, maar ik zou je willen afraden, als ik er een weet, om er dan naartoe te gaan. Want dan is die door jouw komst al niet optimaal meer. Want wij hebben zo vaak de gedachte, we gaan naar een gemeente toe en die gemeente die moet ons iets geven. Maar weet u waar de gemeente begint? Die begint thuis. En als mensen tegen mij zeggen, broeder Havenkamp, er gebeurt hier in de gemeente niet zoveel meer. Ik ervaar weinig zegen in die gemeente. Dan zeggen ze dat altijd met, zeg jij daar nou eens wat van? En dan draai ik de zaak om. En dan zeg ik, als je dat nou constateert, dat er weinig zegen in de gemeente is, wat doe je daar dan mee? Zorg jij er dan in de week voor dat je zo dicht bij God leeft dat je die gemeente iets te brengen hebt? In je woord, in je getuigenis? En vaak zegt men dan, ja, die broeders, ben je al bij die broeders geweest? Heb je al tegen die broeders gezegd, jullie hebben zo'n verantwoordelijk werk, want God heeft jullie de opdracht gegeven om te hoeden en te waken over deze kudde, of dat woord van God zuiver bij. Je kunt op mij rekenen, ik zal er wekelijks voor bidden, dagelijks voor bidden. Dat moet eensgezindheid zijn. Eendrachtig staat er dan en ook nog volhardend. En is het niet jammer om te zien, ik las van de week in het Reformatorisch Dagblad, de verslagen van de bijeenkomsten van verschillende kerken. En dan hebben ze het erover, zullen we elkaar toestaan, want er komen steeds minder predikanten, om ook bij elkaar in diensten voor te gaan. En dan de bakken ellende die worden losgetrokken. Men is bijvoorbeeld al bang dat een dienaar van het woord van God, een verbini divini minister, het iets anders zal zeggen dan zij dat zeggen. Dan gaat het om de achtergrond, maar niet om de persoon van de Heer Jezus. En we hebben elkaar zo nodig. Kijk maar aan hoe dat ook het geval is bij de formatie die momenteel gaande is om een nieuwe regering. Maar begin thuis. Het begint in uw persoonlijk leven. Het begint in de relatie tussen een man en een vrouw. Zullen we eens opzoeken wat er staat in Matteüs 18? Eendrachtig volhardend. Is zo uw persoonlijk gebed? Is zo het gebed in uw gezin. In Matteüs 18 vers 19 staat, verder zeg ik u dat, als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemelen is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Hier zegt de Heer Jezus dus heel nadrukkelijk dat als je eensgezind bidt in zijn naam, dan vraag je dus ook niet om persoonlijke dingen, maar dan vraag je om datgene wat hem welgevallig is, de hemelse Vader het je ten deel zal laten vallen. dan zal hij dat laten gebeuren. Eendrachtig biddend. Ook volhardend. Iedere gelovige weet hoe de duivel alles, maar dan ook alles, op alles zet om ons daarvan af te houden. Probeer maar eens op een dag een poosje voor jezelf te gaan bidden. Misschien moet je al beginnen met te zeggen, als ik gebeld word, ik ben even voor niemand beschikbaar. Bel wel terug. 10 dagen lang liet hun verhoogde heiland hem bidden om de beloofde geest. En door dat bidden gingen ze steeds meer zien wie ze waren. Zwak. Krachteloos. Toen ik vanmorgen een stukje uit de Bijbel las, las ik het getuigenis van Paulus. Die zegt dat hij een doorn in zijn vlees heeft gehad. En dat drukte hem op de een of andere manier heel erg ter neer. Maar God zei, ik haal dat niet bij je weg, Paulus. Want mijn genade is voor jou genoeg. En dan sluit hij dat hoofdstuk zo prachtig af. Dat hij ontdekt heeft als hij zwak is. Dat God dan een machtig werk in en door hem kan doen. Misschien wacht God daarom op de vervulling van uw en mijn gebeden. 10 dagen van stille tijd gaan aan de handelingen van de Heer Jezus Christus door zijn apostelen, door de Heilige Geest vooraf. En alleen als we bereid zijn om samen te bidden en te volharden, kunnen we ook echt samenwerken. Is dat het gebed van u als gemeente? Om samen te zoeken. Om samen te bidden naar het plan van onze Heer. Dan heb ik vanmorgen al gehoord dat er prachtige initiatieven zijn. Om met datgene wat God u persoonlijk in uw hart, in uw leven heeft toevertrouwd, om dat te gaan uitdelen naar anderen. Via de Alpha-cursus. Via een maaltijd. Via evangelisatiewerk. Als we nog even nadenken aan dat groepje. Hoe menselijk en hoe natuurlijk was het niet geweest als misschien iets van de verering voor de Heer Jezus Christus was overgegaan op Maria. Of op de broers van de Heer Jezus. Maar niets is minder waar. De andere vrouwen worden nog voor Maria, de moeder van Jezus, door Lucas genoemd. En 2 anderen dan Jezus broers komen in de volgende verzen om de hoek kijken als kandidaten voor het apostelschap. Met andere woorden, bloedbanden heersen binnen Gods koninkrijk in geen enkel opzicht. Vurig. Zijn ze aan het bidden. Wat verlangen ze naar de vervulling met de Heilige Geest? Wat zal hun geestelijk inzicht niet gegroeid zijn? In die dagen die vooraf gingen aan de hemelvaart van de Heer Jezus. Ik zei op school vaak tegen de kinderen, wat zou ik daar graag bij geweest zijn? Velen van u zijn in Israël geweest. Dan heb je daar een gedachte bij door die Heer Jezus daar op een berg heeft gezeten met zijn volgelingen die hier nu genoemd worden om zich heen. En wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij vanuit, want het Nieuwe Testament was er nog niet, vanuit de psalmen en de profeten en de boeken van Mozes uitgelegd wat op hem betrekking had. Wat zullen dat geweldige studies zijn geweest. Zondagavond kijken Mieke en ik altijd naar Family 7, een studie van broeder Stanley. Prachtige studies die je dichter brengen bij het hart van God. Je merkt gewoon, deze broeder heeft in zijn eigen leven ontdekt wat een relatie met God ten diepste inhoudt. Niet alleen maar kennen het werk wat God gedaan heeft, maar God zelf kennen. Gods, zegt de psalmist zo prachtig, Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En dan komt het, en het heilgeheim wordt aan zijn kinderen naar zijn vreeverbond getoond. De Heer Jezus zei dat ook, voordat hij ging lijden en sterven. Ik heb u vrienden genoemd en ik wil zo graag delen met dat wat zo waardevol is. Ze willen daarom graag aan de slag voor de heiland. Ze bieden zich aan als een werktuig in zijn handen. En hun verlanglijstje is niet zo lang. Dat komt omdat ze nu niet meer in de allereerste plaats aan zichzelf denken. Door schade en door schande hebben ze geleerd om hun verlangens ondergeschikt te maken. Ze zoeken eerst hem. En dan weten ze op grond van zijn beloften dat de rest dan komt. Nou, deze vraag aan u. Is dat ook uw persoonlijk diepe verlangen? Eendrachtig, volhardend in het gebed zijn, thuis en hier in de gemeente? Of vindt u dat u wel gebakken genoeg zit in het gemeentelijke leventje of in uw persoonlijke leventje? Of in het geloofsleven zoals we dat nu ervaren? Misschien heeft God wel een veel sterker geloof voor u in petto. Misschien wil God onszelf en onze gemeente een nog grotere wervende gemeente maken, zodat de stoelen die nu leeg zijn binnenkort gevuld zullen zijn. De eerste gemeente waren biddende gemeentes. De uwe ook. Ziet u het voor u? Wij als gemeenteleden, met open handen naar de hemel. Zo hebben we net als broeders gestaan in de bidstond voorafgaand aan deze dienst. En als je je handen opent, dan laat je los wat van jezelf is. En dan zeg je, Heer, wilt u het maar vullen. Door uw woord, door uw geest, door uw genade. Wachtend, wil ook zeggen verwachtend, dat God het zal en gaan doen. En dan moet je wel bereid zijn om te wachten op Gods tijd. Dat is niet altijd gemakkelijk. Want wachten is vooral ver wachten. Niet druk gaan doen, maar je handen uitstrekken naar hem die alle macht heeft, die de geest geeft. Dan kan en dan zal hij u en mij gaan gebruiken. Voor zijn werk, thuis, op school, in onze straat, omgeving, maar ook in de gemeente. Dan schakel de geest je in. En dan moet je eens kijken wat er dan gaat gebeuren. Ook in en door deze gemeente. Of zal het zo zijn, wat een ongelovige ooit eens zei toen hij stond te kijken naar een kerk, een grote kerk die in vlammen opging. Wat een geweldig fikje vonden ze dat allemaal. En één zei, wil je wel geloven dat dit voor het eerst van mijn leven is dat ik vuur zie in deze kerk. Komende zondag gaan we Pinksterfeest vieren. Weet u wat God van u en mij wil? Dat wij vervuld zijn met de Heilige Geest. En dan straks de zichtbare tekenen van brood en wijn door de rijen heen gaan. Dan hoop ik zo dat u biddend zegt, Heer Jezus, ik wil van u blijven getuigen totdat u komt. En zijn komst is spoedig nabij. Grijp toch de kansen, persoonlijk en als gemeente. Door God u gegeven. Kort is uw tijd en mijn tijd hier. Want die snel daarheen. En wat is dan geweldig? Als we alles wat we doen mogen doen uit liefde voor die heiland. Allen. Volhardend. Eensgezind. Biddend om de geest en haar leiding. God zegen u daarbij. Amen. We gaan een prachtig lied zingen met elkaar. Wat de overgang gaat vormen naar het avondmaal. Zie hoe Jezus leidt voor mij.